Ik heb verdomme net 48 minuten gespeeld, alles doet me pijn en jij hebt een hamstringprobleem? Ga verdomme nu naar de training. Ga op mijn niveau staan of donder op.
Het enige waar ze om geven is winnen. Dus wat jij zegt, of het nou om een dobbelsteenspel van 5 euro gaat of om een championship ring.
Ja, de laatste tijd probeer ik wel gewoon wat meer in stilte te zitten. Omdat ik merk gewoon day in, day out doe ik een beetje diezelfde routine. En in die stilte probeer ik ook gewoon echt na te denken. Oké, maar wat is echt de grote visie hierin? Wat is echt de grote reden? En wat is ook een beetje de deadline, toch?
Ja.
Want we roepen heel vaak shit, maar...
Oh. Yo.
Yo.
Zijn we in een andere setting.
Gezellig, man. Leuk.
Ja, man. Let's go. Boekenclub aflevering. Relentless.
Michael B. Jordan, personal trainer. Tim S. Grover. Noemen ze hem ook wel. Kobe Bryant getraind.
Niet Michael B. Jordan, toch?
Welke die?
Michael Jordan,
oh,
toch?
Oh, my bad. Ik begin ook gelijk.
Misschien ook. Die man is ook ripped.
Ja, precies. Waarschijnlijk heeft hij hem ook inderdaad getraind. Dus Relentless. Gier is echt lekker goed voorbereid, toch Gier?
Ja man, ik heb een kwartier lang summary gekeken. Sowieso 20 minuten lang. Ja.
Ik moet ook al het werk hier doen, godverdomme. Ik heb wel het boek gelezen. Ik heb me wel aan mijn woord gehouden.
Ja, maar eerlijk is eerlijk. Het was niet de planning om hem vandaag op te nemen. Het was volgende week.
Ja.
Dus
zou je dan een week van tevoren beginnen?
Ja bro.
Oké. Nee, maar in ieder geval Relentless. Het is from good to great to unstoppable. Ik ga even uitleggen wat een beetje context is. Want ik denk dat je dat niet hebt geleerd in die samenvatting.
Jawel bro. Ik weet over coolers, closers, cleaners.
From good to great and unstoppable. Basically een cooler is dan iemand die good is. Een cleaner is iemand die great is. En dan een cleaner is iemand die unstoppable is.
Ja.
En Tim S. Grover, de auteur, die rant dus over het feit dat wat een cleaner eigenlijk is. En dat je eigenlijk zo'n persoon wil zijn, want dat is de leider. Hij is wel super realistisch, omdat je ook natuurlijk coolers nodig hebt. En je hebt gewoon closers nodig. Dus je hebt eigenlijk een mix nodig van mensen, vooral in het team. Je wil niet een team met alleen maar cleaners.
Ja.
In het boek heeft hij, best wel grappig, het soort van een lijst van top 10 dingen of zo, wat zeg maar een cleaner heeft en wat hij doet. Alleen wat zijn filosofie is dat een top 10 dus eigenlijk bullshit is. Je wilt eigenlijk alleen maar 1-1-1-1-1. Want een top 10 die geeft een beetje de illusie dat 1 iets belangrijker is dan de ander.
Ah.
Dus bij hem heb je ook geen hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3, hoofdstuk 4. Je hebt gewoon hoofdstuk 1.
Uh-huh.
En de reden daarvoor is van je kan het boek eigenlijk beginnen vanaf het midden, vanaf het einde, vanaf het begin. Want elke regel is net zo belangrijk en er is ook geen volgorde.
Oké, dat is wel een leuke easter egg van het boek.
Precies. Ja. We gaan verhalen vertellen, want dat vond ik het bizarste uit het boek. Gewoon dat hij die inside information eigenlijk heeft over Michael Jordan en nog een paar andere basketbalspelers. En ik heb nog één hoofdstuk gekozen die interessant is. Ik zal beginnen met het verhaal. Eerste verhaal is van Michael B. Jordan. Het gaat een beetje over get on my level. En als je daaronder zit, ga weg. Het verhaal gaat zo. Michael wist niet of wilde niet weten hoe hij psychologisch met teamgenoten moest omgaan. Ondanks al zijn ontelbare gaven als speler, hoorde gevoeligheid voor anderen daar niet bij. Hij was gedreven om op elke manier aan te vallen, te domineren en te overwinnen. Wat hij ook moest doen, hij deed het en hij verwachtte hetzelfde van iedereen om hem heen. En elke dag moesten die teamgenoten op de training tegenover hem verschijnen, compleet bang voor wat hun te verwachten stond. Niet omdat de trainingen zwaar waren, maar omdat ze wisten dat ze te maken hadden met nummer 23 en de legendarische mond. Elke fucking dag. Gewoon absoluut achter elke jongen aangaan. Pushen, eisen, uitdagen, misbruiken. Elke mogelijke manier vinden om onder hun huid te kruipen. En ze harder te laten gaan. 1 keer tijdens de playoffs, op de dag na een slopende wedstrijd in overtime, was het team klaar om te beginnen met trainen. Totdat Michael om zich heen keek en merkte dat er iemand ontbrak. Waar is Burrell, verdomde, riep hij. Scott Burrell, geen Burrell, dat is wel een raar manier om het uit te spreken. Scott Burrell, op zijn best een part-time player, was in de trainingsruimte. Michael stormde naar binnen, waar die arme Scott op de tafel lag om behandeld te worden met een vermeende hamstring kwestie. MJ greep de tafel met Scott er nog op en gooide de tafel om. Ik heb verdomme net 48 minuten gespeeld gisteravond, brulde Michael. Alles doet me pijn en jij hebt een hamstringprobleem? Ga verdomme nu naar de training. Ga op mijn niveau staan of donder op.
Sheesh. Hij was niet op grappen, MJ. Nope. Dit is nope. Iets wat ook best wel bekend is over hem, toch? Hij was gekke trash talker, maar dus ook heel streng voor zijn teamgenoten.
Ja, daar komen we zo ook op terug van waarom hij een trash talker is volgens Michael,
ja,
de auteur. Maar dat idee van eigenlijk niet met mensen willen werken onder jouw level en ook niet soort van lager dan hun gaan spelen. Want bijvoorbeeld Michael die gaf dus Kobe Bryant ook als voorbeeld ergens anders in het boek, dat Kobe die was daar wel goed in. Die wist dat hij op sommige dagen gewoon minder zijn best moest doen. Of vaker de bal moest passen, zodat iemand anders even zijn ego kon boosten en ook kon scoren. Terwijl Michael zijn filosofie anders was en was, nee, ik paas jou niet de bal, alleen als je scoort. Dus als je niet scoort, dan paas ik jou gewoon niet de bal. Mm-hmm. En kom op mijn niveau, want ik ga niet zeg maar naar beneden. Ik ga niet naar beneden hiken voor jou. Ja. Jij moet omhoog hiken voor mij. Waardoor eigenlijk uiteindelijk de Chicago Bulls met bijna alleen maar A-players aan het spelen waren.
Ja, ja, ja. Maar werkte die strategie van Kobe ook goed?
Ja, dus okay. Zo zie je maar.
Ja.
Er zijn altijd twee routes naar succes.
Ja, ja, wel een ziek verhaal. Want hij heeft Kobe en MJ getraind. Dus mm-hmm. Hij heeft ook waarschijnlijk ja, wel dezelfde strategieën. Maar hij ziet ook van, hey, dit werkt misschien beter voor iemand. Dit werkt misschien beter voor iemand anders. Ik denk dat Michael Jordan echt een zieke, ja, misschien wel de ziekste fanatieke atletes die ooit heeft bestaan. Als je zo naar die verhalen
leest. Hij haat te verliezen.
Ja, ja.
Hij haat te verliezen. En hij gebruikte die pijn ook altijd als motivatie. Mm. Heb je The Last Dance gekeken?
Ja.
Dus echt, die raad ik echt mensen aan. Van dat is zo'n goede Netflix-serie. Je kan hem ook, je hoeft niet eens per se te beginnen vanaf het begin. En ik heb hem echt al twee keer nu gezien of zo. Het is echt vet.
Ja, wat ik ook aan zou raden is die aflevering van Founders over Michael Jordan. Mm. Hij heeft ook eentje over Kobe Bryant.
Ja.
Maar die van Michael Jordan is echt insane. En daarin zegt hij dus ook dat Michael Jordan op zich best wel een lui persoon was thuis. En zijn ouders die zeiden ook van hij wou nooit klusjes doen. Hij lag altijd op de bank. Maar als het om een spel ging of zo, dan was het echt klaar gewoon.
Wat ook toen, we gingen zo'n soort van dobbelsteen spel spelen in The Last Dance met Michael en volgens mij zijn security guard of zo. En zelfs daarin werd hij echt geëditeerd dat hij aan het verliezen was. Ook al ging het maar om $5. Het idee dat hij $5 had verloren van iemand. Ja. Het feit dat hij had verloren, dat nam hij echt in alles mee. Dat deed hem echt gewoon pijn. Ik zal sowieso even die Founders... Founders is een podcast voor de mensen die dat niet weten. Ik zal even die Founders aflevering in de beschrijving zetten.
Ja, ja, ja.
Dan kun je die sowieso checken. Want ik denk echt dat dat wel gaat inspireren, man. 100%.
Ja, het heeft mij echt ziek geïnspireerd. Ik heb er ook een video over gemaakt, dus die kun je ook checken.
Oh, serieus?
Ja, ja,
oh, die zetten we ook in de beschrijving dan. Ja, die heb ik niet gecheckt, dan moet ik even checken.
Dat is een goede, man.
Ja. Ja, ik denk hier wel veel over. Nou, over zeg maar opstappen naar dat andere mensen op jouw niveau moeten stappen in plaats van dalen naar hun niveau. Want ik merk dat ook met ook een beetje leeftijdsgenoten van ons, toch?
Mm-hmm.
Want ja, dit klinkt fucked up, maar waarschijnlijk op elke leeftijd heb je dat wel. Maar je hebt gewoon mensen die om je heen zaten, die uiteindelijk ook soort van een level naar beneden waren. En dan wanneer je met hun uit eten was of een drank aan het doen was, dan merkte je dat je niet te veel kon zeggen over hoe goed het op een moment gaat. Omdat anders weet je dat hun zich slecht over zichzelf gaan voelen.
Oh, dat is heel fucked up.
Dat moest ik ook een beetje denken aan dit verhaal. Van dat je soort van jezelf moet kleineren om andere mensen goed te laten voelen over zichzelf. Dus eigenlijk wat Michael's perspectief dan erover was, is gewoon eigenlijk dat iedereen op die level moet komen in plaats van dat jij naar daar naartoe moet stappen.
Ja, dus gewoon in zo'n situatie zou je dan dus gewoon eerlijk moeten zijn over hoe goed het gaat. Mm-hmm. En als zij zich daarover slecht voelen, moeten zij maar op jouw niveau komen.
Precies, en dat hebben we nu op zich gewoon. Jij, ik en Amir en zo, dat we gewoon hier op kantoor, want we zijn nu op een hele andere locatie trouwens, op kantoor 19e verdieping, zijn we ergens in moerasje wat we hier hebben op de achtergrond.
Ja, mensen dachten eigenlijk nog dat we vakantie waren, weet je. Die wou ik eigenlijk inhouden, maar ja. We zijn in hoofd,
ja. Oh, oké. Zijn Alicante. Ja, zo'n nice. Oh, een Colombia-trip zou ik nog binnenkort doen. Ja, we zullen ook wat B-roll doorheen gooien door deze podcast.
Ja, man.
Zo'n
vette
locatie. Maar hier zijn we ook gewoon, dat we ook tegen elkaar zeggen van, ja, ik heb dit gehad. En niemand, je hoeft niet, zeg maar, jezelf te kleineren om anderen goed te laten voelen.
Nee,
dat
man.
Is echt perfect.
Dat is ook een teken van onzekerheid, toch?
100%.
Ja, 100%. Waarom zou je moeten liegen over hoe goed je zaken gaan? Oh, dat is eigenlijk juist een teken als mensen zich dan slecht voelen of wat dan ook. Dan willen ze jou ook niet zien ja, succesvol zien, toch? Mm-hmm. Waarom zou iemand zich... Als jij tegen mij zou zeggen, ik heb 1 miljoen verdiend... dan zou ik juist super blij voor, over worden. Ik snap, ja, ik kan er niet echt bij met mijn kop. Van.
100%. 100%. Ik bedoel, die deal die ik met Michael heb gesloten... ik heb tegen een paar vrienden gezegd... en ik heb wel gemerkt bij sommige vrienden... dat hun enthousiasme in de reactie wat lager is... omdat het dan... Ik weet niet, omdat dat misschien bij hun wat minder goed gaat, weet je wel.
Ja,
terwijl bij jou had ik dat echt nul.
Bro, ik vond het echt zo dik om te horen. Maar misschien komt het omdat wij ook gewoon veel met elkaar zijn. En we, ik denk ook dat oprecht, en dat is misschien even weer iets heel anders... maar mensen die jou dan ook volgen vanaf het begin dat je video's maakt en je vlogs... en die zien dat het dan steeds beter gaat... die gunnen het je altijd veel meer dan de mensen die pas later komen kijken... terwijl je al succes hebt en zo. En ik bedoel, wij hebben samen opgenomen in de zolder bij mij. Daarna zijn we bij jou gegaan en weer bed uit elkaar gezet, op zolder gezet. En nu heb je een deal met Michael, dat is toch insane.
En nu zitten we gewoon op kantoor.
Bro.
Over 2 weken hebben we hier gewoon onze eigen studio... Zo shout out voor Amir, die heeft ons ook daar echt in geholpen.
Amir is een strijder, man. Mm-hmm. Sowieso.
Dus ja, dat is wel sowieso progressie. Maar genoeg over ons.
Ja, man.
Laten we naar het volgende gaan. Deze lees ik nog wel voor.
Ja.
Dit is dus een hoofdstuk die ik had gekozen. En dit kunnen we ook wel even correleren zometeen met de podcast. When you're closer, you're not intimidated by pressure, you thrive on it. Okay. Dus wat hij zegt, een quote dus in dit hoofdstuk is... als je een echte concurrent bent, voel je altijd te... Als je een echte concurrent bent, voel je altijd te druk om aan te vallen en te overwinnen. Je creëert opzettelijk situaties om de druk nog hoger te maken. Waarbij je jezelf uitdaagt om te bewijzen waartoe je in staat bent. Ik heb altijd het gevoel gehad dat Michael's legendarische trash talking niet voor de ander bedoeld was. Het was een manier om voor hem de druk op zichzelf te verhogen. Want als je ander eenmaal hebt verteld hoe erg je ze gaat verneuken, dan moet je de belofte waarmaken. Beetje ChatGPT translation, maar... Dit is precies wat we ook net zeiden, van dat hij zoveel trash aan het talken was. Omdat hij extreme druk op zichzelf te zetten. Zodat hij dan wel op die level moest komen.
Ja.
Verder schrijft Michael nog... Iedereen wil minder stress. Want stress is dodelijk. Ik zeg onzin. Stress brengt je tot het leven. Laat het je motiveren. Laat het je harder werken. Gebruik het. Vlucht er niet voor weg. Als het je ongemakkelijk maakt... Nou en, de beloning is het waard. Werk door het ongemak heen. Je zult het overleven. En ga dan terug voor meer. Ja, podcast. Hoe kunnen we dit correleren? We hebben nu onze eerste werknemer. Onze eerste editor. Zet druk om ons. Kosten. Nu moeten we gewoon echt zorgen dat deze shit succesvol wordt. Ook met camera's. Camera's hebben ziek veel geld geïnvesteerd. In licht hebben we veel geld geïnvesteerd. In studioruimte hebben we veel geld geïnvesteerd. We hebben een soort van zo'n grote druk... op onszelf gezet, financiële druk... en daarnaast ook een soort van sociale druk... dat we eigenlijk tegen heel veel mensen ook hebben verteld... dat wij de grootste podcast van Nederland worden binnen 5 jaar. Dat hebben we gewoon zo erg geuit... waardoor we ook een soort van op die level moeten komen... en er eigenlijk geen weg terug is.
Mm-hmm.
En dit raad ik ook echt aan mensen... is van zet die druk op jezelf. Want ze zeggen ook van... diamonds get created by pressure, toch? Het is echt zo. Het is echt zo.
Ja, en ik denk dat je het ook dan meer begint te geloven... Als je het echt vaak uitspreekt en tegen mensen zegt van... in Michael Jordan's geval van... ik ga je kapot maken, ik ga je verslaan, je hebt geen kans. Dat is ook wat heel veel vechters doen, toch, voor het gevecht. En ja, uiteindelijk gaat er natuurlijk maar eentje winnen. Maar ze geloven allebei zo erg dat zij het gaan doen. Ik denk dat dat je wel kan helpen.
100%. Ja, ik denk sowieso als je vaak dingen zegt... dan creëert wel een beetje die delusional mindset, toch? Dat je het ook waarschijnlijk wel kan worden. Kijk, tuurlijk, wij horen dan alleen de succesverhalen, toch? Van diegene die heeft het gemanifesteerd. Want die heeft het zo vaak gezegd. Toen is het gehoord. Zoals die McGregor versus Aldo was het volgens mij. Met die, wat was het, 6 seconden of zo. 15 seconden knockout. Dan zag je dat McGregor dat helemaal had uitgepland. En hij wist precies welke... Volgens mij was het een overhand of zo was het. Als ik me kan herinneren.
Ja, was een volgens mij een uppercut. Uh-huh. En een straight, ja.
Precies. En
even in beeld nu zo, die knockout.
Precies. En toen... dat had hij dan gemanifesteerd of geoefend. En dat is natuurlijk echt een ziek verhaal. Maar zullen waarschijnlijk ook heel veel wedstrijden zijn... waar McGregor precies hetzelfde had gemanifesteerd... of net iets anders, wat dan niet was gelukt.
Sowieso, sowieso.
Dus,
het is niet zeg maar een of andere gypsy magic of zo... Nee. Waardoor je opeens gaat winnen. Nee, 100% niet. Maar het is zeg maar dit hele boek volgens mij... is gewoon heel erg gericht op de mentaliteit erachter. Toch? Mm-hmm. Het zijn allemaal atleten, dus ze zijn allemaal heel erg fysiek bezig. Maar dat mentale zorgt uiteindelijk voor dat ze fysiek zo goed presteren. En ik denk dat dit weer zo'n ding is wat jou echt op een ander niveau kan tillen. Gewoon puur die switch van, ik zeg gewoon hard op wat ik ga doen met je, hoe ik ga winnen, op welke manier ik je ga verslaan. Je ziet het al helemaal voor je en dan... Mm-hmm. Heb je gewoon zoveel meer zelfvertrouwen. En ja, ik denk dat dat je wel kan helpen.
Ja, de laatste tijd probeer ik wel gewoon wat meer in stilte te zitten. Omdat ik merk gewoon day in, day out, doe ik een beetje diezelfde routine. En in die stilte probeer ik ook gewoon echt na te denken. Oké, maar wat is echt de grote visie hierin? Wat is echt de grote reden? En wat is ook een beetje de deadline, toch?
Ja.
Want we roepen heel vaak shit. Maar er zit dan niet echt een duidelijke strategie of plan in. En dat... is wel iets waar ik dan wat meer over nadenk in die stilte. Dus bijvoorbeeld een ding waar ik de laatste week aan dacht... is van die uitbreiding naar internationaal. Want we zijn nu dan bezig met de Nederlandse podcast.
Ja.
Maar we hadden dan bijvoorbeeld vorige week zaterdag... hadden we dan gezegd van dat we uiteindelijk ook internationaal willen, toch? Toen dacht ik, oké, maar nu hebben we wat gezegd. Gewoon, dat was een beetje gejab. Maar laat ik er even over nadenken. Nu heb ik voor mezelf ook eigenlijk die doel gezet van... laten we gewoon nog 3 jaar lang dit echt gewoon het meeste eruit halen. Want ik denk oprecht dat we in 3 jaar gewoon iedereen kunnen spreken... die we ooit hebben willen spreken. En dat we daarna gewoon die uitbreiding naar internationaal gooien. En dan, dan af en toe nog wel Nederlander doorheen, weet je wel. Dat kan altijd wel. Maar dan vanaf 3 jaar, weet je wel. Want dan zit er ook een beetje een richting en doel op. En ook een deadline van, oké, we moeten dan over 3 jaar gewoon de grootste zijn in Nederland. En... iedereen hebben gesproken die we willen spreken... en iedereen kunnen spreken die we willen spreken... moet gewoon in 3 jaar... en dan vanuit daar doorgaan, weet je wel. In plaats van, ik zou op zich wel Engels willen doen... of ik wil Engels en dan niet eens meer verder over nadenken. Dus die stilte opzoeken en het soort van echt erop manifesteren... of niet per se manifesteren, echt gewoon op...
intenties zetten.
Ja, intenties zetten. Ja. En in plaats van... want we kennen allemaal toch, we hebben beide gewoon dat soort vrienden... die gewoon heel veel doelen... eruit spuwen en dan niet echt verder over nadenken. Dat is echt precies de complete opposite wat een Michael Jordan of een Kobe Bryant deed. Ze wisten gewoon, dit is wat ze wouden, en dit was het doel en zo ging het gebeuren en that's it. Het was niet gewoon losse flodders.
Dat focus komt ook weer terug in dit boek. Ze zeggen toch ook van don't be a dabbler, noemen ze het volgens mij. En daarmee bedoelt hij ook te zeggen van wees niet die guy die alles kan. Die timmerman is, maar ook pianist is, maar ook dit kan en dat kan. Hij zegt van doe één ding en doe dat gewoon goed.
Dat is echt een... Oh, sorry?
Ja, dat komt heel vaak terug bij ons.
Ja, dat is ook echt precies dat bruggetje voor de volgende... Want dat ging daar dus over. Die kun je dan zo meteen voorlezen. En daar gaat dus Michael Jordan gaat dus naar de FBI headquarters. Om dus ook iemand te ontmoeten. En dat is echt ziek. Want dat is echt precies wat jij zegt. Als je die leest, dan komen we daar zo meteen op terug.
Let's go. Jaren geleden ging ik met Michael naar een trainingsfaciliteit van de FBI... waar een oefenbaan is voor de meest elitaire scherpschutters ter wereld. Er is daar één man die in zijn eentje zijn vak oefent keer op keer. Het doelwit is 400 meter weg... 4 voetbalvelden is dat. Hij moet in zijn truck stappen, naar het doel rijden, het opstellen en terugrijden waar wij staan. Hij pakt zijn geweer met een richtkijker, verrekijker, I guess. Oh nee, laat maar. Hij pakt zijn geweer met een richtkijker, richt 1 schot, boom. We hebben het niet eens gehoord. Dan stappen we bij hem in de truck en rijden terug naar het doel. Raakt het verdomme in het midden. We zouden onder de indruk zijn geweest als hij het doel ergens had geraakt. 400 meter, precies in het midden. Michael vroeg hem hoeveel mensen die schietbaan gebruiken. Hij zei, alleen ik. Dus tenzij hij bezoekers had zoals wij, wat niet vaak gebeurde, was hij alleen en werkte hij aan dit ene schot, keer op keer. Dus als mensen in het leger iemand nodig hebben die dat soort doelen kan raken, bellen ze hem. Niemand weet wat deze man elke dag doet om zo goed te zijn. Mensen weten alleen dat hij resultaten kan leveren. Zoek uit wat je doet en doe het dan. En doe het beter dan wie dan ook.
Yep. Gewoon die focus op één skill en niet 50 andere skills waar we het vaker over hebben gehad. Dat is zo belangrijk. Ik denk dat is ook de manier hoe je outstanding wordt of unstoppable, hoe dan Tim het zou zeggen. Gewoon unstoppable is door één ding te kiezen en daar de focus voor op te zetten voor de komende 5 jaar, 10 jaar, maar niet nog 10 andere dingen. Kijk, deze sniper die je net dus benoemde, die heeft dus gewoon de focus gelegd op 1 afstand, waardoor de militairen weet als in Afghanistan een bepaalde operatie is waar een sniper nodig is voor die afstand, dan bellen ze altijd hem, want ze weten hij is de man om daar naartoe te komen. En dat helpt sowieso waarschijnlijk ook met salaris. Dan kan je ook gewoon meer vragen, ook gewoon in het businessleven. Als jij gewoon iemand bent die gespecialiseerd is in iets wat erg niche is, daar zit het goud vaak in.
Gewoon doe één ding en doe het goed. Het laat mij denken aan die Bruce Lee quote van je kan beter één kick 1000 keer oefenen dan 1000 kicks 1 keer oefenen.
Mm-hmm.
Gewoon echt één ding doen en daar super goed in worden. Ja, dit is iets wat ik ook echt mezelf probeer te vertellen en waar ik zelf ook echt meer gefocust op probeer te worden. Moet zeggen, de afgelopen jaren heb ik wel al wat dingen zeg maar laten gaan om wat meer focus te krijgen. Mm-hmm. En ik vind het wel moeilijk, moet ik zeggen. Ik vind het echt lastig, je kent mij. Maar het is denk ik wel echt iets wat heel veel profijt gaat leveren.
Ja, ik denk dat je het gewoon lastig vindt, omdat we nu ook op een leeftijd zitten waar we misschien soms kunnen het gevoel kunnen hebben dat een project saai wordt, toch? Als we er langer mee zitten. En omdat we nu ook een beetje dopamine junkies zijn vanwege TikTok en Instagram, willen we altijd snel naar de locaties waar het gras groener is. Alleen ja, zoals we eerder al op de podcast hebben gezegd, is vaak begin je met een nieuw project en is het gras waarschijnlijk niet eens groener nadat je een maandje weer met dat project bezig bent, omdat je dan toch weer nieuwe problemen vindt.
Ja.
Dus het is inderdaad soms moeilijk om daar nee tegen te zeggen, maar focus is eigenlijk nee zeggen. Dat is veel.
Klopt.
Basically gewoon focus samengevat. Gewoon leren nee zeggen. Als je die skill gewoon begrijpt, ik denk dat dat echt de key is tot alles, man. Bijvoorbeeld, was dat niet met Michael? Ik weet niet of ik dit offline of online met Michael had besproken. Maar toen zei hij, dit hebben we in de podcast toen besproken met hem. Dat wanneer hij een boek aan het schrijven is, je kan hem letterlijk voor niks benaderen. Voor niks. Theatershow? Nee. Iets anders, weet ik veel. Een of andere boekenshow? Nee. Een andere seminar? Nee. Nee, dat is letterlijk een jaar lang is voor mijn boek. That's it. Niks anders. En dat die extreme focus zorgt ervoor dat hij nu weer nog een boek heeft geschreven wat gewoon weer een bestseller is, omdat het gewoon kwalitatief goed is. En dat hij het ook gewoon snel heeft kunnen schrijven. Hij is met snelheid kunnen bewegen, omdat hij gewoon de kunst van nee leren zeggen heeft gemasterd.
Ja, ik heb nog 2 dingen toe te voegen. Ik denk ten eerste dat het ook misschien een onzekerheid een beetje kan zijn.
Mm.
En dan meer zozeer van als iets niet succesvol wordt, heb ik altijd nog het andere, weet je wel.
Ja.
Dat zie je heel veel met ondernemers die dat ding waar Hormozy het vaak over heeft, de women in the red dress, van weer een verleiding om een nieuwe business endeavor te beginnen of wat dan ook. Maar eindstand, dan riskeer je het meeste door je focus zoveel te verspreiden, want dan wordt niks succesvol. Je kan beter voor één ding gaan. Dus qua geld en zo. Maar ik denk ook dat heel veel mensen, en dat is dan niet per se zakelijk gerelateerd, maar dat zij een soort gevoel hebben dat ze balans nodig hebben of zo. Terwijl focus betekent juist eigenlijk geen balans hebben, een beetje in mijn ogen. Want het is letterlijk één ding heel veel doen en heel veel andere dingen negeren, toch?
Mm-hmm.
Maar ik denk dat het idee van balans ook een soort van geromantiseerd is en dat mensen daar te veel mee bezig zijn.
Maar heb je dan over, want je had het eerst, we hadden het net over zeg maar dat je van business naar business gaat. Dus dat je dat zeg maar, dat dat ook een beetje die uitbalans is, of die balans juist is van dat je zekerheid hebt dat een van je businesses dan werkt, omdat je dan verspreiding hebt, dus je hebt dan meerdere eieren. Maar als je erover nadenkt, als je überhaupt al gewoon een beetje geschiedenis bestudeert, dan zie je al gewoon dat de meeste ondernemers hebben altijd één dingetje wat werkt en dat is het. En dat kan ook pas vaak zijn wanneer ze 40 zijn, 50, 60. Wij horen vaak die succesverhalen van die 18-jarige miljonair of die 21-jarige of 25-jarige, maar het is meestal wel wat ouder. En vaak is het dan met één project wat gewoon heel goed ging. Het is vaak niet van, oh ja, hij had 2 projecten die allebei echt tering goed tegelijk gingen. Of hij had 2 projecten waarvan eentje faalde en eentje goed ging. Want ik denk, vooral als je ook iets probeert wat waar veel competitie is, wat niet zo heel erg innoverend is, ik denk niet dat je dan met halve inzet echt heel groot kunt worden.
Nee.
Je moet een bepaalde level aan tijd erin steken. En dat kan je niet doen als je 2 bedrijven hebt. En hetzelfde dat je ook geen 2 studies kan doen. Zo zie ik het ook een beetje.
Ja, er zijn natuurlijk mensen die het doen, maar je hebt,
maar die zijn vaak al succesvol, toch? Bijvoorbeeld Elon.
Mm-hmm.
Hij begon toen met, nee, hij had toen een gamebedrijf, toen had uiteindelijk verkocht. Toen uiteindelijk vanuit daar heeft hij dan wat anders opgezet, wat toen een soort van samen ging met PayPal.
Zip of zo.
Ja, Zip nog wel. Nee, het was toch X. X heet het.
Ja, dat is toen nagekomen volgens mij.
Nee, X heet het. En toen ging het joinen met PayPal, maar hij heeft die domeinnaam behouden. En
maar hij was daarvoor al miljonair.
Voor PayPal?
Ja.
Echt?
Ja, met Zip2 volgens mij. Want, maar dat is het ding met die ondernemers, zeg maar. Ze doen wel vaak verschillende shit, maar inderdaad niet tegelijk gewoon. Het is gewoon fases.
Sowieso. Dus... Maar ook, ja, nu, kijk, nu zit Elon sowieso op een level dat hij meerdere dingen kan doen. Mm-hmm. Maar dat was al toen hij succes had behaald.
Ja,
en Elon is ook super autistisch.
Ja, je kan jezelf niet echt met hem vergelijken,
precies.
Denk ik.
En dat wil je misschien ook niet. Ik denk dat is ook niet het ideale leven hoe ik het voor me zie.
Waar we het over hadden van balans. Waarschijnlijk is hij helemaal niet goed om in relaties. Ik bedoel, hij heeft ook 9 vrouwen gehad, weet ik veel. Zeg maar, in de liefde is die man helemaal niet succesvol. Nee. Je moet voor jezelf de afweging maken of je dat wel wil of niet wil. Of, ja
dat, maar dat is het vaak met dit soort verhalen. Van kijk, wij idealiseren vaak dat soort mensen. Daar zijn we zeker ook wel... dat is zeker iets wat wij doen. Mm-hmm. Maar het is ook wel goed bijvoorbeeld met een Michael Jordan of een Kobe Bryant om er ook over na te denken van, wil je hun leven?
Ja.
Wil je hun leven? Wil je good zijn? Dat kan ook, hè? Wil je great zijn? Dat kan ook. Of je wilt unstoppable zijn? Dat kan ook. Dat kind of up to you. Het is ook een beetje bijvoorbeeld met een Michael Jordan... Je geeft ook wel echt wat op om zeg maar de greatest te zijn.
Ja, en ik denk de cleaners, dus dat zijn de mensen waar ik nu over hebben. De Michael Jordans, de Elon Musks. En dat zegt hij ook in het boek. Die geven geen fok om de resultaten, om het geld, om de auto's, om die shit. Mm-hmm. Het enige waar ze om geven is winnen. Dus wat jij zegt, of het nou om een dobbelsteenspel van €5 gaat... of om een championship ring. Ze willen gewoon winnen. En
ten koste wat, hè? Ook ten koste precies. Relaties, ten koste met de relatie met hun kinderen... ten koste met de relatie met hun vrouw, ten koste met de relatie met hun moeder.
Tuurlijk.
Dus dat is ook wel iets wat erin meespeelt. Daarom, ik ben benieuwd. Wat denk jij wat jij bent?
Ik?
Ja, denk je dat je een cooler, closer of een cleaner bent? Ja, dus good, great of unstoppable?
Ik denk dat ik van alles wel wat heb. Mm-hmm. Natuurlijk wil je dat je zelf een cleaner bent.
Dat kan je ook zeggen.
Ja, ik heb wel het gevoel dat ik bepaalde eigenschappen van een cleaner denk te hebben. Als in niet te veel... Bijvoorbeeld, ik check niet te veel vaak hoeveel abonnees we hebben. Hoeveel views ik heb, hoeveel likes we krijgen. En de motivatie komt niet zozeer uit het externe. Het is echt, de cleaner, zeggen ze, die let ook alleen maar op zichzelf. Je ziet jezelf als competition. Je bent niet per se van het stilstaan bij gebeurtenissen, feesten.
Snel doorgaan en zo.
Je wilt gewoon, snel door. En steeds die druk voelen dat je niet goed genoeg bent, is volgens mij ook iets wat daarop staat. Dat heb ik wel heel erg. Ik wil mezelf hier niet veren in mijn reet steken of wat dan ook. Ik weet ook niet of dit iets goeds is per se. Ik denk het helemaal niet per se. Waarschijnlijk ben je gelukkiger als je geen cleaner bent.
Je bent gelukkiger als je good bent, denk ik.
Ja, dat is dus een closer, toch?
Ja.
Ja, precies. Dan doe je het goed, maar dan kom je gewoon nooit op dat volgende niveau. Ja, I don't know. Ik heb vast wel ook dingen van die andere twee. Waar zou jij...
Zeg het over jezelf, bro. Zeg het. Je bent wat gewoon een cleaner.
Van de cleaner? Ja, ik denk het meeste wel.
Ja.
Ik
ben een cleaner.
Ja, 100%. Ik kan het ook over jou wel zeggen.
Dankjewel.
En dat we het ook voor elkaar ook wel weten. Ja.
Sowieso, ja, we werken veel samen. Dus dat herkennen we ook bij elkaar, denk ik. Ja, als ik gewoon een beetje die lijst zie. Want we hebben hier ook een lijst van 13 eigenschappen van een cleaner. Die kunnen we ook even langs.
Ja, laten we het doen.
Oké, dan gaan we gewoon af en dan gaan we bij elkaar zeggen of we het wel of niet hebben.
Okay.
Je blijft doorgaan waar anderen het opgeven. Dat doe jij?
Dat doe jij ook.
Je kunt je flow sluiten, alles buiten en neemt de controle over wat onbeheersbaar lijkt. Ja?
Ook allebei.
Je weet precies wie je bent. Dat heb ik niet.
Ik...
Half.
Dat is een hele soort van... Dat is een beetje vage. Van wat bedoelen we daar precies mee? Je weet precies wie je bent. Ja, nou, je zegt net wel dat je daar nu tijd voor neemt om stilte op te zoeken en te kijken wat je wil. Mm-hmm. Dus dat is wel iets wat daaraan bijdraagt.
Precies. Ik denk dat hij het bedoelt. Want hij heeft natuurlijk ook een beetje die atletische mindset daarin.
Ja.
Wat ik dan bijvoorbeeld met turnen had. Van toen ik turnde... Ik wist gewoon, ik ben een turner en ik ga Olympische Spelen halen. That's it. Bam, dat is mijn leven. Michael Jordan, ik ben een NBA-speler. Ik wil gewoon van die rings halen en that's fucking it. Ik ben niks anders. Wie was het ook weer? Ik weet niet meer wie het was, maar het was ook een bokser. Daar schrijft Tim ook over in het boek van... jullie proberen te romantiseren. Ik ben gewoon mensen. Ik ben gewoon iemand die gewoon... kaken breekt en dat is mijn baan. That's it. Ik ben niet meer, ik ben niet minder. Dit is gewoon mijn ding. Dus ik denk dat hij dat een beetje bedoelt met je weet gewoon duidelijk wie de fuck je bent.
Ja.
Voor mij, ik ben op het moment gewoon heel erg zoeken, maar ik weet wel dat het destined for greatness is en dat het gewoon iets is waar gewoon hopelijk ik veel mensen mee kan helpen en ik zelf heel blij mee word.
Ja.
Je hebt een duistere kant die niet getemd kan worden.
Ik denk dat jij dat meer hebt dan ik.
Ja. Ik denk dat jij dat niet heel, in ieder geval niet wat ik heb gezien.
Nee.
Nog niet.
Nee. Het is niet alsof ik inderdaad iets heb van... Nou ja, duistere kant is moeilijk. Want ik word wel, ben ik achtergekomen, het meest gemotiveerd door negatieve gedachtes. Als in iets wat ik... Ik word meer gemotiveerd uit angst dan uit verlangen of zo. Mm-hmm. Dus meer van dit wil ik niet. Dan werk ik eerder ergens voor dan dit wil ik wel. Dus dat zou je kunnen zien als duistere kant. Maar ik
zie duister nog dieper.
Ja, denk dat jij dat meer hebt. Wat is jouw duistere kant?
Ja, wat we ook gewoon buiten de pot en zo hebben besproken, toch? Gewoon wel gewoon duistere shit meegemaakt, weet je wel. En dat gewoon meenemen in het werk. Ik denk dat hij dat ook een beetje bedoelt. Want heel veel van die NBA-kids... Dat is ook wel trouwens een leuke stat, hè? Want heel veel mensen die denken dus dat... succes behalen, dat de grootste kans dat jou lukt is als je van niks komt. Terwijl als je gewoon kijkt naar de stats, ook bij de NBA. Ik weet niet meer welke naam het was, maar de naam die het meeste voorkomt in de NBA was volgens mij iets van Michael of iets van Steven. Gewoon een middelklasse naam. Precies, een white name. Een beetje middenklasse naam. Omdat de meeste NBA-spelers zijn middenklasse. Omdat je hebt dan twee ouders die allebei jouw dromen en jouw trainingen kunnen supporten. Maar als je dan van onderklas, van lagere klasse, dan konden je trainer, je ouders niet de trainingen betalen. En dan moest je uiteindelijk op hele jonge leeftijd al gaan werken, waardoor je niet naar de training kon. En als je weer te rijk bent opgevoed, dan heb je al te veel eigenlijk. Je hebt al je ouders die je al die goed hebben gezet. Je hebt minder hongerigheid, weet je wel. Dus dat is wel een leuke stat eigenlijk.
Ja, dat is wel een goede.
Ik heb dat ook gewoon terugziet in de namen van de NBA.
En dat veel mensen inderdaad films kijken van mensen die van de bodem komen. Mm-hmm. Dat is die survivorship bias of zo.
Ja.
Daardoor denk je dan inderdaad dat die mensen het meeste kans maken, terwijl dat onzin is. Ja,
precies. Terwijl eigenlijk de perfecte plek om je kinderen te zetten is in de middenklasse.
Ja, ik ben wel benieuwd over die duistere kant. Heb jij dat ook als je bijvoorbeeld hard loopt?
Ja, dat is de plek waar je even met je duistere emoties gaat zitten, man. Daarom, ik luister ook niet meer hard met muziek. Voor twee redenen. Ik merk dat ik te veel prikkels krijg. En ik heb een beetje last van paniekaanvallen. Dat ik zeg maar overal tintelingen door heel mijn lichaam krijg.
Tijdens het hardlopen?
Ja.
Oké, okay,
precies.
Shit.
En dan zit ik gewoon hardlopen en zit ik te jeuken en zo.
What the fuck?
Ja, man. Dat is echt fucked up. Ik moet echt een bloedtest of zo gaan doen. Maar ik denk dat ook gewoon iets van een childhood trauma is.
Bro, al die monster en al die koffie zouden.
Nee. Ik denk niet dat het is. Nee. Sowieso niet. Ik heb het al sinds ik 14 ben of zo.
Oh, gek bro. Ja, maar dan gaat het helemaal jeuken en zo?
Ja, man. Als ik nerveus word, als ik iets doe qua snel ineens van niks naar beweging.
Ja.
Dat soort dingen. Dus zoals nu voel ik er eentje hier, omdat ik erover praat. Dus voel ik er eentje hier al. Of van eentje hier nu in mijn nek. Weet je wel, dus soort van als ik ineens hoge spanning of nerveusheid, dan krijg je dat. En ik denk dat dat weer correleert met een soort van duizere gedachten. Dat je, weet ik veel, een stilte ineens gaat denken aan je jeugd of wat dan ook, waardoor je die aanvallen krijgt.
Mm.
Maar dat is gewoon iets wat waarschijnlijk door de jaren gewoon weg gaat vagen.
Inshallah.
En anders gaan we naar Elian de psycholoog.
Ja man, want ik hoorde toevallig, ik zat een podcast te checken van Diary of a CEO, Stephen Bartlett, met de oprichter van zo'n kledingmerk, hoe heet het ook weer? Wel hard kledingmerk. Represent. Mm. En hij vertelde, bro, ik moest gewoon heel erg denken aan wat jij en Amir zeiden. Jullie hadden die 15 kilometer hard gelopen.
Yeah.
En hij zei toen in zo'n clip van, als ik 15 kilometer hard loop, dan denk ik aan wat er allemaal gebeurd is in mijn jeugd, mijn vader en zo. Dat, ik heb dat zelf niet heel erg, maar ik vind het wel interessant.
Ja, het is hardlopen is wel de plek waar je dat soort dingen
laten we binnenkort ook samen een keertje doen.
Is goed. Dan ga jij met een glimlach, zit ik te huilen wanneer ik ga lopen.
Nou, bro, ik zit de eigen daar.
Druk maakt je niet bang. Je bloeit er juist door op. 100% jij ook.
Ja, man. Ik merk het heel erg met uni. Zeg maar, als de deadline dichterbij komt, ben ik een strijder. Als je die deadline te ver weg zet, dan doe ik het niet. Ja, dat is een heel simpel voorbeeld, maar ik hou wel van een beetje druk, ja.
Ja, eens. Dat is gewoon wat we net ook zeiden met nieuwe salarissen wat we nu hebben die precies we moeten betalen. Een soort van extreme
business
druk op ons. Wat zei je?
Business coach.
Oh, ik dacht je zei, die noemde mij coach. Ja, business coach, dat is ook weer een extra kosten. Kantoor, wat we gaan meebetalen vanaf juni waarschijnlijk. Dus dat is, wanneer iedereen in paniek de noodknop indrukt, zijn alle ogen op jou gericht. Dit is moeilijk om te zeggen, want ik denk wanneer dingen fout gaan, kijken we meer naar elkaar.
Ja, in, zeg maar, bedweters in de podcast, ja, want het is niet alsof wij heel veel werknemers hebben en zo.
Nee.
Ik denk gewoon dat de mensen altijd kijken naar degene die verantwoordelijk is. Dus dat zouden wij dan zijn.
Mm-hmm.
Wanneer iedereen in paniek raakt. Heb
maar,
jij bijvoorbeeld...
Ja, maar ook gewoon familie. Als je ja, bijvoorbeeld bij mijn moeder vragen. En zusje als wat fout gaat, dus ben ik de eerste die gebeld wordt.
Ja.
Dus ja, ik denk het wel dan. Dat ik daar wel die vinkje kan zetten.
Ja, ik weet niet of ik dit heb, man. Ik ervaar het niet echt alsof mensen mij heel vaak bellen met vervelende situaties. Ik denk dat het ligt aan de persoon. Ligt aan de relatie met hun. Sommige mensen ja. zouden mij als eerste bellen, I guess. Ja.
Ja, ik denk, er zijn wel momenten dat ik jou zou bellen. Ik denk, ik herken Daniel heel erg hierin.
Ja?
Ja, ik weet niet of je dat ook een beetje voor je ziet. Gewoon dat Daniel die guy is om dan te bellen.
Hij staat altijd
ja,
klaar.
Precies.
Hij is wel echt een real G. Ja.
En hij komt wel altijd wel met oplossingen.
Ja.
Je concurreert niet met anderen. Je zoekt de zwakte van je tegenstander en slaat toe.
Maar als je niet concurreert met anderen... dan zoek je toch ook niet de zwakte van je tegenstander?
Ja, ik vind deze heel dubbel.
Ja.
Ik vind deze dubbel, Mr. Tim S. Grover.
Want ik denk dat jij wel de zwakte van de tegenstander zou opzoeken en toeslaan... en ermee bezig zou zijn, wat doen anderen fout? Als ik zo ja. kijk alleen naar de podcast van waar ja. kunnen wij verbeteren?
Mm-hmm. En ik concurreer met anderen.
Ja, maar hier zit je concurreer niet met anderen.
Misschien slechte vertaling.
Dat zou kunnen.
Ik weet het niet, maar... Ik denk, ik concurreer wel meer met anderen. Jij concurreert meer met jezelf. Ik doe het beide, denk ik. Ik ben heel. Ik concurreer met mezelf, concurreer met anderen. Ben nu minder bezig met nummertjes, though. Meer naar de output. Dat heb ik van Hormozy. Van analyseer wat de output van iemand is, niet wat de resultaten zijn van iemand.
Ja,
of sorry, de input. Ik analyseer gewoon de input van hoeveel podcasts doet diegene per week enzovoort. En dan
ja.
dat kan ik naapen. En dan. Probeer ik daarin te concurreren. En ik denk dat jij concurreert vooral met jezelf.
Dat
met
denk ik ook. Ik weet niet of het ene beter is of niet.
Nee, maar dat is hetzelfde met die Kobe en die Michael. Dat
ik
Kobe die slacht zijn teamgenoten niet af en Michael wel. En
ja.
beide hebben ze allebei heel veel gewonnen.
Ja. ja, klopt. Ergens diep van binnen motiveert het me wel om andere mensen succesvol te zien, denk ik. Maar... voornamelijk let ik er niet op. Ik zit er ook gewoon niet echt op met platforms waar ik dat heel veel zie. Dus ja.
Precies. Je neemt beslissingen, geen suggesties. Jij hebt het antwoord terwijl anderen nog vragen stellen. Ik merk dat wel een beetje bij mezelf.
Ja, ik denk dat jij dit meer hebt dan ik. Ik denk dat ik veel eerder suggesties inbreng in plaats van beslissingen. Ja, ik ben iemand die eerder een suggestie zou inbrengen, ja.
Ja, en ik, ja... Ik bedoel, ja, we zien het ook wel een beetje gewoon terug bij ons werk of zo, bij de thumbnails en zo.
Ja.
Het werkt, I guess. Het
ja,
werkt.
Ja, jij bent eerder van, laten we dit doen of niet doen. Maar op zich, als ik het dan niet mooi vind, dan zeg ik het wel gewoon.
100%, ja. 100%. En dan stel je voor, je vindt het wel mooi en ik vind het wel mooi, dan gaan we wel vaak voor nog steeds die...
Dan vind ik het wel prima, man. Ik heb daar inderdaad nooit heel veel moeite mee.
En dat is fucking chill, want anders zouden we elke dag ruzie hebben.
Ja, ik heb meer gewoon, ik vind het dan gewoon... te veel gezeik. Ik wil dan gewoon snel door en bam naar de volgende.
Dat zijn fucking goede eigenschappen. Want dat heb ik niet. Dus als je dat dan beide niet zou hebben of wel zou hebben, dan
misschien
zou
iets
dat
perfectionistisch
heel erg
of zo. Dat heb ik minder of zo van. Ja.
Jij hebt wel perfectionisme in andere dingen dan.
Ja. Waarin? Ja.
Nou ja, gewoon meer bijvoorbeeld dan bijvoorbeeld iets starten. Bijvoorbeeld die YouTube-kanaal en zo. Je wilt vaak al een beetje die visie gewoon ready hebben voordat je dan begint.
Ja, ja, ja. ja
dus
klopt.
Meer met visie heb je dan meer
plannen.
Perfectionistisch. Meer met plannen en zo. Maar dan met het werk zelf, een project. Zoals dan thumbnails, dat ik het dan echt op mijn manier wil. Wat niet eens per se de perfecte manier is of een betere manier. Maar dan op mijn manier wil. Terwijl jij denkt van oké, just let it go. Dit vind ik al gewoon een 7. Terwijl ik vind het dan een 10 of zo. En dan is van oké, ik vind al een 7, dat is goed genoeg.
Ja,
weet je wel?
Ja.
Het werk hoeft je niet te bevallen, maar je bent verslaafd aan de resultaten. Ja, ik heb echt heel veel kutwerk gedaan waar ik echt heel veel geld mee heb verdiend. Dus ja, de resultaten geef ik wel sowieso heel veel om.
Ja man, bij jou denk ik dat dit zeker ook waar is. Het boeit jou niet heel veel of je het heel erg leuk vindt. Maar nou, op zich ook, je wilt het wel.
Sowieso.
We hebben allebei ook wel echt samen ook kutwerk gedaan. Ja. Dat we ook echt aan het beklagen van wat doen we hier.
Oh ja, en zeg maar de projecten wat ik bedoel is dan... Ja, ik heb agencies gehad en dat soort dingen waar ik gewoon goed geld mee heb verdiend. Maar ik vond dat niet interessant. Maar bijvoorbeeld kutwerk zoals resultaten... Waar we gewoon matige resultaten
gewoon alleen maar een salaris.
Samen dat we kledingwinkels hebben gewerkt en zo.
Want dan ben je ook niet echt verslaafd aan de resultaten. Dat is gewoon echt om te overleven.
Ja.
Maar daar ben je
wel
want verslaafd.
We waren overleven. Want uiteindelijk zat ik in kledingwinkels 6 tot 7 keer per week.
Ja, bro.
Maar dan is het niet eens meer, dan is het niet eens meer overleven. Dan is het ook wel een beetje resultaat, omdat ik dan het nummertje zag flikkeren steeds. Omdat er was ook ZZP-werk, dus er werd elke dag betaald, weet je wel.
Ja, ja, ja.
En ik woonde toen nog bij mijn moeder, dus het was niet alsof ik het geld nodig had.
Klopt.
Er is toch wel hongerigheid voor meer geld, meer resultaten. Mm-hmm.
Ja, maar dit is wel een goede ding. Dit hebben al die mensen ook, die Michael Jordans en zo. Mm-hmm. Ze zijn verslaafd aan het winnen, denk ik gewoon.
Ja.
In hun geval, ja.
Ik denk dat die dobbelen of zo helemaal niet zo super tof vond of zo. Het was gewoon vooral, hij wou precies. winnen van het dobbelen.
Maakt niet uit hoe leuk je een spel vindt. Je wilt het winnen.
Ja, precies.
Ja. Je wordt liever gevreesd dan dat men je aardig vindt.
Ja.
Ja?
Boeit me echt niet als mensen me wel of niet aardig vinden.
Ik heb dat jou, wel meer, denk ik, man. Maar
jij bent ook een iets aardiger persoon dan ik.
Denk je? Nee, ja. man. Ik vind jou ook hartstikke aardig.
Jij bent wel een meer gemogen persoon, denk ik.
Denk je?
Ja, 100%.
Ja, bro. Als we met vreemden zijn, dan vind ik jou ook heel beleefd en aardig altijd.
Ja, oké. Ja, ik heb het wel minder. Vroeger was ik echt een dickhead.
Maar we hebben denk ik van elkaar wel wat afgegeven aan elkaar.
Ja, ik denk dat ik wel aardiger ben geworden door jou.
Denk je?
Ja.
Nee, maar zo wil ik het niet zeggen. Je was daarvoor ook al wel aardig, toch? Maar ja, dat gevreesd worden heb ik nooit echt gehad. Of dat ik echt heel veel geef om echt gerespecteerd te worden of zo. Mm-hmm. Dat soort dingen.
Nee.
Ja, nee, daar geef ik niet echt heel veel
om. Nee, ik geef ook niet heel erg om met dat gevreesd in een respect aspect, denk ik. Daar hebben we het vaker, echt een jaar geleden hadden we toen over. Van dat als je zo'n persoon bent die respect eist, dat je dan vaak eens geen respect krijgt. Ja. Als je daar te hongerig voor bent. Dus... Moi, ik niet echt helemaal. Ik tik deze niet helemaal
maar
af.
Misschien is dat gevreesd zijn van
angst.
Hij werkt hard. Je moet voor hem oppassen. Ik denk dat het zo ook met die atleten wordt bedoeld.
Ja.
Je ziet hem trainen in de ochtend. Hij is wakker om 6. Hij gaat weg om wanneer iedereen al weg is en zo.
Ja, van andere mensen weten van dit is de guy die hongerig is. En
ja.
Deze guy moet je oppassen in business, zoals een Rockefeller, weet je wel.
Juist.
Ga niet in de olie business, want Rockefeller die eet je gewoon op.
Het is een spel voor die ondernemers, dat ondernemen. Ja. En jij bent gewoon de beste speler. Ja, dat is. Ja.
Oké, dat heb ik dan wel. Ja, laat maar. Ik tik hem wel af. Je erkent geen falen. Je weet dat er meer dan één manier is om te bereiken wat je wilt. Ja, hebben we beide.
Je erkent geen falen. Je weet dat er maar... Ja. Je erkent geen falen. Ik weet niet precies wat ze bedoelen, maar het is niet dat we heel erg ermee zitten als er iets gefaald is.
Nee. Maar als je bijvoorbeeld een... Oké, de podcast, die hebben we gisteren gedropt bijvoorbeeld, bij wijze van spreken. We zien hij weinig views. Wij zien het niet als falen. Wij zien het, oké, marketing moet net iets anders. Dit kan ik nog morgen aanpassen. Ik kan morgen nog een extra TikTok-clip plaatsen. Ik kan nog de thumbnail veranderen. Ik kan nog de titel veranderen. Ja. Er zijn nog altijd meerdere manieren om te bereiken wat we willen. Juist. Het is niet gelijk van, ik geef het op, het is klaar.
Dit is denk ik iets stoïcijns van, het is in jouw controle om er nog een succes van te maken.
Precies. Ja. Het is in onze controle om nog het beste van te maken. Kijken of we nog andere thumbnails kunnen regelen. Kijken of we misschien nog beschrijvingen kunnen aanpassen met keywords. En als het na een weekje nog steeds niet is gelukt en we nog steeds niet in een YouTube-algoritme zitten, dan so be it, wij hebben het beste gedaan. En dat kunnen we vaak ook wel loslaten hoor, denk ik.
100%.
We gaan op, ik bedoel, de week daarna is alweer de volgende dat aflevering online.
Precies. Volgende wordt beter. Gewoon doorgaan naar de volgende. Bam, sharpshooter.
Waarschijnlijk hoor je dat heel kut in die mic.
Sorry voor de mensen die dat haten.
Even wat autotune eroverheen en dat is gewoon drillmuziek.
De laatste.
Je viert je successen niet, want je wilt altijd meer. 100%
beide, bro.
Ja, bro.
Wat is weekend?
Bro, het is zondag vandaag. Gisteren was ik hier. Ik maandag tot zondag. En wanneer ik een deal sluit of zo en dat geld weer op de rekening staat, dan wil ik alweer die volgende factuur sturen of wil ik alweer het volgende.
Precies.
Nee, bro. Het is, je ziet ons ook nooit in de club of zoiets. Van, het is echt top wat we hebben bereikt. We hebben een nieuwe podcast met 40.000 views. Of we hebben week voor iets bereikt. Ja, ik bedoel, hoe erg hebben we echt bij stilgestaan? Hoe tof het is dat we nu op kantoor opnemen. Dat we het aan het vieren zijn met Amir. Of dat we iets van genot eruit halen. Misschien wel genot, maar geen gevier.
Nou, het is denk ik inderdaad weer dat gevoel van dat je nog niet goed genoeg bezig bent. Ik bedoel, ik voel niet alsof ik een reden heb om te feesten. Dat is ook een beetje die party guilt die ik best wel vaak heb als ik op een feestje sta. Van, wat doe ik hier eigenlijk? Ik heb niks om te vieren. Dus het is niet alsof ik nooit feest of nooit chill. Chill te vaak in mijn ogen.
Ja, want je ziet toch sowieso nog... deze aflevering is dan nog online.
Ja, we gaan sowieso naar een feestje met Koningsnacht.
Hoe heet het feestje ook?
Overbrugge.
Ja.
Ons daar,
waarschijnlijk ga ik er ook weer staan. Ik moet sowieso genoeg drinken om het leuk te vinden, denk ik.
Ja?
Nee.
Ja, maar dan heb ik ook zoiets van, dat wou ik trouwens ook nog tegen zeggen, voordat we naar Overbrugge gaan, Wakker eens even hardlopen en zo. Ik moet me echt even goed voelen. Even goed in de. Ga even op kantoor werken en zo. En dan kan je optimaal genieten. Dan is dat feestje zoveel leuker.
Ja, en ga je dan eindelijk aan de koffie voordat je naar het feestje gaat?
Bro, want ik heb
je
koffie vandaag ontdekt. Vandaag heb ik mijn eerste kop koffie gedronken. En ik heb echt iets nieuws ontdekt.
The awakening.
Het gaat mijn leven veranderen.
Nu wordt Bert 2 dus eindelijk een succes.
Ja, man. Maar ik ga het niet elke dag drinken. Nee. Alleen wanneer het nodig is.
Ja, ik zou er inderdaad. Ik zie het soort van als een magische iets. En op dagen dat het niet nodig is, dus dagen als ik niet moe ben, dan gewoon niet doen. En als bijvoorbeeld vandaag wist ik ga het nodig hebben. Ik heb er, weet ik veel, de laatste 3 uurtjes heb ik er 2 op of zo.
Ja.
Maar dan weet ik van, dan kan ik ook het meest uit deze aflevering halen, weet je wel. Want ik weet dat zou dan een effect hebben op de resultaten. Dus dan is het een extra potion, weet je wel. Oh, en mensen zeggen van ja, maar als je dan geen koffie zou drinken, dan zou je ook niet moe worden. Dat is echt fucking bullshit. Want ik heb geen koffie gedronken tot, was het 4, 5 uur. En toen uiteindelijk om 5 uur was ik moe. Dus ik was sowieso wel moe geweest. Dus niet dat ik om 10 uur 's ochtends al aan de koffie zat.
Ja.
Koffie moet je wel vermijden in de ochtend, ben ik zelf van mening.
Ja, ik heb er geen verstand van.
Probeer 1 uur, 2 uur. Oh, dan heb je even vandaag die piek. Ja, dat is perfect. Gewoon 1, 2 uur heb je die piek rond 1 uur of 3, 4. Dus eigenlijk daar moet je het werk doen wat bijvoorbeeld op camera is. Dat je actief en leuk kan meedoen. En dan in de avond dan fade het langzaam weg. En dan heb je precies die dip wanneer je wil gaan slapen.
Voor mijn gevoel zet het zelfs nog door tot nu. Want normaal als we een podcast zouden opnemen. Het is nu 10 uur, hè, voor de mensen die kijken. Het is nu 10 of luisteren. 10 uur op een zondagavond. En ik weet niet hoe ik op de podcast overkom. Maar ik ben over het algemeen best wel sloom gewoon. Ja. En ik heb echt energie, bro. Mijn brein is scherp. Ik heb het gevoel dat ik scherper kan kijken. Ik heb het hier laatst ook nog over gehad met mijn vader van, hij is dus verslaafd aan koffie. En ik wil dus niet. Dat is iets wat ik dus heb gezien, waardoor ik eigenlijk geen koffie wil drinken. Hij kan niet zonder. Als hij het niet doet, heeft hij hoofdpijn, is hij moe en zo. Ik hoor niet van afhankelijk worden, toch? Ja. Heel veel mensen hebben dat, bro. Ja. Heel veel mensen die werken. Koffie is gewoon hun ding in de pauze, weet je wel. Lekker bij het koffiezetapparaat. Maar hoeveel auto-ongelukken bijvoorbeeld voorkomen zijn geworden door koffie? Dat mensen gewoon alerter zijn en zo. Dus best wel gek om te beseffen.
En hoeveel werk er ook gewoon dan is. Hoeveel bedrijven succesvol zijn geworden op basis van koffie.
Echt, als je 2 landen zou pakken. Eén die zou je koffie geven, de ander niet. Dat ze misschien wel productiever zouden zijn.
Holy shit. En health benefits had ik gezien.
Ik heb dus even jouw ChatGPT-account gestolen. Daar hebben ze dus Consensus. Dat is een ChatGPT die allemaal wetenschappelijke artikelen heeft. En ik had opgezocht, is koffie goed voor je? En het schijnt allemaal benefits te hebben, man. Minder snel dementie en dat soort dingen, maar ja.
Ja, om terug te komen op het boek, laten we nu ineens hebben het over boek. Fucking koffie. From great, from good to great to unstoppable. Oké, ten eerste waar we het net ook over hadden, gewoon wil je überhaupt unstoppable worden? Dat is de eerste vraag die jij zo moet stellen.
Mm-hmm.
Als het antwoord daarop ja is, van oké, ik vind het niet erg om dingen op te offeren, dan lees alsjeblieft het boek. Vooral die verhalen. Ik denk dat je echt wel kan motiveren. En ook heel veel dingen, eigenschappen, die bespreekt die Michael ook. Dus ook het idee van een vriend, soort vrienden die je om je heen wilt hebben, de soort focus die je wilt hebben. Hij heeft het ook over de zone. Dus dat soort van een, ik weet niet, dat heb ik vast wel eens gevoeld wanneer je aan het deep worken bent. Dat je echt helemaal in die zone zit. Dat je gewoon, ja, het is heel moeilijk om uit te leggen, maar
flow state noemen ze het, toch?
Ja, flow state. Dat is een synoniem daarvan, inderdaad. Hij heeft het daarover, hoe je daarin komt. Over passies heeft hij, het doelen. Hij heeft het echt over heel veel van dat soort onderwerpen. Dus ik raad het boek ook sowieso aan. Het is niet alleen voor NBA-players. Je kan het meenemen in je onderneming. Meenemen als ZZP'er. Meenemen als een 9-tot-5'er. Ik denk dat voor ieder persoon is er wel wat te plukken uit het boek.
Ja, dus qua inspiratie en praktische kennis is het eigenlijk gewoon een topboek.
Exact, 100%. Ik denk als mensen het leuk vonden, dit soort boekenclub afleveringen, doen we er sowieso eentje per maand elke keer. Vorige maand hebben we geskipt, omdat het boek was gewoon kut. Die we hadden gekozen, gezegd. We hadden beide niet gelezen.
Dus we moeten voortaan even die boeken die we zeg maar in de WhatsApp-groep, want die hebben we. De boeken die we daarin sturen, moeten we eventjes wat beter bekijken voordat we ze erin zetten.
100%. Ik heb al een boek voor de volgende maand. Dacht maar, die is nog een geheim. Die gaan we niet vertellen. Link van de boekenclub staat in de beschrijving. Die kunnen mensen gewoon gratis joinen. Je kan basically zien welk boek wij deze maand aan het lezen zijn.
Je kan stemmen.
Nee, niet meer, toch? Okay. Want nu kiezen wij liever het boek, want dan weten we of het wel of niet een goed boek is.
Dat kan ook, ja. Misschien als we een keer 2 hebben waaruit we twijfelen, dan kan je
stemmen. Precies, als jij een boek hebt gelezen, ik heb een boek al gelezen, en daaruit kunnen mensen dan stemmen welke ze zouden willen lezen samen. En dan kan je gewoon samen met ons kan je het boek lezen en dan ook vragen doorsturen over het boek die je aan ons wilt vragen en dan beantwoorden die gewoon in de podcast.
Yep. Bedankt voor het kijken. Je weet wat je moet doen.
Abonneer. En join die WhatsApp-groep.